We gaan vanavond iets lezen uit Leviticus, dat wist u, en ik begin bij hoofdstuk 5, vers 14. Leviticus 5, vers 14. En we lezen door tot en met 6, vers 7. De Heere sprak tot Mozes: wanneer iemand ontrouw wordt en zonder opzet zonde doet tegen iets van wat de Heere geheiligd is, dan zal hij als zijn boete de Heere een gave ram van het kleinvee brengen ten schuldoffer, de waarde geschat in zilveren sikkels, naar de heilige sikkel. En het heilige waartegen hij gezondigd heeft zal hij vergoeden en daaraan een vijfde toevoegen. Hij zal het aan de priester geven en de priester zal over hem verzoening doen met de ram van het schuldoffer en het zal hem vergeven worden. Indien iemand zondigt en doet een van de dingen die de Heere verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid. Hij zal een gave ram van het kleinvee in waarde geschat ten schuldoffer tot de priester brengen en de priester zal verzoening over hem doen voor wat hij zonder opzet gedaan heeft, zonder dat hij het wist, en het zal hem vergeven worden. Het is een schuldoffer. Hij heeft de Heere zijn schuld volkomen geboet. De Heere sprak tot Mozes: wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt jegens de Heere en tegenover zijn volksgenoot ontkent dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets ter hand gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft, of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was gevonden en hij ontkent het, en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak die een mens doen kan, zodat hij zich daaraan bezondigt. Wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, of alles ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden en nog een vijfde daaraan toevoegen. Aan degene wie het behoorde, die zal hij het geven, op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt. Als zijn schuldoffer zal hij voor de Heere brengen een gave ram uit het kleinvee in waarde geschat ten schuldoffer tot de priester. En de priester zal over hem verzoening doen voor het aangezicht des Heren, en hem zal vergeving geschonken worden ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld op zich laat. Tot zover. Het gaat dus vanavond over dat schuldoffer. Erik zei het al in de inleiding, het komt heel dicht bij ons, omdat het met onszelf te maken heeft. Het brandoffer is eigenlijk een deel, een stukje van het offer, ook een offer, maar een stukje van het offer, speciaal voor de Heere zelf. Het spijsoffer is eigenlijk ook het werk van de Heere Jezus, maar in de eerste plaats voor zijn Vader. Het vredeoffer is God de Vader gelegenheid geven om zijn hand uit te steken, om vrede aan te bieden. Het zondoffer, dat was het vierde offer, had te maken met die zondige natuur van ons, die erfzonde, dat wat in ons zit. Waar we altijd weer mee te maken hebben. We willen wel niet zondigen, maar we doen het wel. Wat we wel willen, dat doen we niet. En wat we niet willen, dat doen we wel. Dat eindeloze conflict waar je uiteindelijk in terechtkomt, een soort maalmolen van ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar er is een oplossing. Dat zagen we de vorige keer. En nu dat schuldoffer. Eigenlijk is dat het meest makkelijke offer. Omdat we het allemaal snappen. Iedereen weet dat hij of zij op de een of andere manier schuldig staat voor God. We hebben dingen niet goed gedaan. We hebben verkeerde dingen gezegd. We hebben gewoon soms keihard gelogen. We hebben iets gevonden en niet teruggegeven. We hebben van alles bedacht, misschien verkeerde keuzes gemaakt. Kortom, Als je het hebt over de schuld van de mensen, dan zijn de meeste mensen wel zo, ja, dat is zo. Ik heb maar één mevrouw ontmoet in mijn leven, ik ben dan niet zo super oud, die zei, was 84, nou, ik zou niet weten wat ik gedaan heb. Haar dochter zei, kom alsjeblieft mee en probeer mijn moeder te overtuigen dat het helemaal niet goed met haar zit. Maar het was een hele moeilijke, zware middag. Aan het eind van de middag kregen we haar zover dat ze zei, ja, dat zal ik dan wel niet goed gedaan hebben. Nou, we waren al blij dat we één puntje vonden. Maar iedereen, als je ze spreekt, zegt, ja, maar dat doet toch iedereen? En dat zijn van die dagelijkse zonden, in tegenstelling met doodzonden, dat is dan de Rooms-Katholieke traditie. Die dagelijkse zonden, jawel, dat heeft iedereen gedaan. Dat wil men nog wel toegeven. Maar die hele zware overtreding van iemand vermoorden en zo, dat niet natuurlijk. Nou, dat is ook wel zo. Maar in je hart kun je dat soms ook doen. Ik wel. Ik dacht ook dat ik dat niet kon, totdat ik mijn broer een keer toebeet, val dood om mij. En toen dacht ik, oei. Hij leeft nog, ik heb het niet gedaan. Maar in je hart komen dingen op waarvan je denkt, zit dat er ook in? Kun je zo ver komen? De Bijbel zei al dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. En je kunt 1000 keer zeggen, ja, dat heb ik nooit gedaan hoor, echt niet. Maar ondertussen zit het wel kennelijk ingebakken in onze oude natuur. Hè? Die zondige natuur die er is. Maar schuld, ja, schuld, dat is wel helder. Nu zegt de Bijbel daar ook van alles over. Van mensen die enorme bedragen schuldig zijn aan een heer. En die zeggen dan, we zullen alles terugbetalen. Die heer weet dat dat niet kan. Vergeeft alles. En hij op zijn beurt komt iemand tegen die hem een klein beetje schuldig is. Pakt hem in de kraag en nu moet je betalen. Maar we hebben deze geschiedenis. We hebben ook de geschiedenissen van een onrechtvaardige rentmeester. Die op het moment dat zijn eigen hachje in het vizier komt. Zegt, ga zitten van die 80 mut tarwe die schuldig zijn. Schrijf 40 of een ander getal. Olie, vatenolie. In elk geval, de schuld van de mensen is denk ik wel helder. Nu wordt die schuld soms opgeklopt, tot enorme hoogten gebracht, omdat men elke zondag hoort over je moet in de schuld komen. Nu ben ik het daar ook mee eens, maar vandaag kun je ook een evangelie horen waarbij schuld geen rol meer speelt. Dat is de omgekeerde route. Maar er is heel veel te doen over schuld. En er zijn mensen die nooit het geloof in de Heer Jezus durven uitspreken, durven belijden, omdat ze nog niet genoeg in de schuld zouden zijn gekomen. Ze willen dat graag. Ik heb ook wel eens gezegd in deze samenstelling, ik ontmoette een mevrouw in Zierikzee, ook een soortgelijke avond, die zei, ja, maar je moet aan je schuld ontdekt worden. Dat is hun taal. En dat is waar, de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Je moet ook aan je schuld ontdekt worden. Je moet het leren zien. En ze wou eigenlijk zeggen dat je zomaar niet de Heer Jezus kon aannemen. Je moest eerst aan je schuld ontdekt worden. Er moest een soort stapel komen van, nu kan ik het niet meer overzien. Nu kan ik sowieso niet meer betalen. En ik heb haar toen gevraagd om hoeveel zonden, denk je, gaat een mens verloren? Nou, een beetje rode kleur, weet je wel. Dat kwam niet van rouge of van Dove Sunshine of zo. Dat kwam gewoon omdat ze voelde van, ja, ik zit eigenlijk een beetje klem. Dat voelt iemand onmiddellijk aan. Nou, zij zei niets. Ik denk dat ik het antwoord mag geven, want u bent het waarschijnlijk met me eens. De mens gaat verloren om één zonde. Nou, instemmend knikken. Niet slaperig knikken, maar instemmend knikken. En mijn tweede vraag was, hoeveel zonden weet je al? Als de mens nu om één zonde verloren gaat. Nou, weer geen antwoord. Ik zeg vast wel 2. Je ziet het overkomen. Nou, als je nu om één zonde verloren gaat en je weet al dat er 2 zonden zijn in je leven, wordt het dan niet tijd om de Heer Jezus aan te nemen? Waarom moet je wachten totdat je 2000 weet of 20.000?
Moet je dan wachten? Moet je überhaupt zeggen, ja, dan moet ik eerst naar mijn schuld ontdekt worden. Ik moet eerst die hele stapel. Ja, al die onbetaalde rekeningen, die moet ik allemaal eigenlijk kunnen overzien. Nou, dat is niet zo. Een mens mag zich tot God wenden. Zijn offer heeft mijn schuld betaald. Zo zongen we dat net, hoor. Dat offer van de Heer Jezus heeft mijn schuld betaald. Je mag door het geloof in de Heer Jezus echt belijden, al mijn schuld is weg. En nu zijn al mijn zonden weg, voor eeuwig weg. Het schuldoffer komt heel dicht bij ons, omdat we allemaal met dezelfde problematiek zitten. Allemaal, stuk voor stuk, niet één uitgezonderd. En die schuld die we hebben naar God toe, die moest worden afbetaald. En dat is een moeilijkheid. Er zijn zonden die we hebben, ja, Heere God, ja, ik heb gezondigd. En ik belijd dat ik een zondaar ben, zondoffer. En ik belijd ook dat ik gezondigd heb. En ja, dan blijft het ook een beetje hangen. En er komt zoveel geloof voor vandaag de dag, zonder vreugde, zonder echte vergeving. Op de een of andere manier stokt het dan een beetje. En daarom wil ik opnieuw een voorbeeld gebruiken. Ik heb het vaak gebruikt, maar ik wil het vanavond opnieuw neerleggen. Om je aan te tonen wat er aan de hand is. Henk Burgraaf heeft een auto. Stel dat ik vanavond kans zie om hem zijn sleutels te ontfutselen en die auto van Henk Burgraaf mee te nemen. Ik ga met diezelfde auto in bekwame haast naar de veemarkt in Utrecht. En daar staan een aantal Polen. En ik verpats die auto in no time. En ik heb het geld in mijn zak. Voor Henk Burgraaf eindelijk wakker wordt, doorkrijgt wat er aan de hand is, is die auto is al bijna bij de Duits-Nederlandse grens. En als hij nog een uurtje sluimert, dan is hij bijna in Polen. Ja, een case, zoals dat heet, een geval, een soort voorbeeld. Nu, ik krijg de kriebels, want de Heilige Geest overtuigt mij van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dus dat wordt onrustig in mij. Dus ik ga op mijn knieën zitten. Heere God, dat had ik nooit mogen doen. Ik beleid dat ik die auto nooit had mogen stelen. Dat had ik, en ik had hem helemaal niet mogen verkopen. Sorry, heer. Sorry, hoor. Ik beleid mijn schuld. Heere, sorry. En de Heer Jezus is voor mijn schuld betaald. Heeft alles bij u in orde gemaakt. He, daar ben ik af. Ja, daar ben ik af. Ik heb het beleden. Ja, het komt al. Nee. Eventjes nog en dan hoor ik van iedereen hoe het verhaal afloopt. Maar ik bedoel het heel serieus. Ik ken een mevrouw, die zat diep in de penarie, diep in de schulden, had allerlei rekeningen niet betaald. En ze had wel eens gehoord, als je nu bekeert, als je nu tot God gaat en die zonde gaat beleiden, dan ben je eraf, dan ben je van je zonde af. Dat deed ze. En ze is één dag geweldig blij geweest. Echt super blij geweest. Ze had de Heer Jezus leren kennen, alle schulden waren vereffend. En de volgende dag kwam de deurwaarder aan de deur en ze had het niet meer. Paniek, blijdschap weg. Die dacht ook dat je met zo'n belijdenis de zaak kon regelen. Nou goed, ik heb het dus beleden. Ja, maar, zegt u, en dat zal Henk ook zeggen, maar ik heb geen auto meer. Je hebt me mooi praten, je kunt wel zeggen, ik heb het aan de Heere God beleden, maar ik ben mijn auto kwijt. En het was mijn autootje van 10.000 euro. En ja, ik heb nu niks. Nou, ik ga naar Henk Burgraaf en ik zeg, Henk, dat had ik niet mogen doen. Dus ik beleid het voor de hemel en ik beleid het ook voor jou. Dus ik beleid mijn schuld, ik had die auto niet weg mogen nemen, ik had het niet mogen verpatsen, ik had er niets meer mogen doen. Wil je me vergeven, Henk? Ja, nou, daar zit hij mooi klem. En ik denk, nou, dan ben ik er mooi af. Dus ik heb het naar de Heere God toe beleden en ik heb het ook naar Henk Burgraaf beleden. Dus het probleem is over. Maar hij zegt, ja, maar ho. Je weet dan niet precies waar je beginnen moet. Maar in ieder geval, ik had een auto van 10.000 euro. En die 10.000 euro heb jij kennelijk op de een of andere manier achterover gedrukt. Je kunt het wel naar de Heere God beleiden en ook wel naar mij beleiden. Maar ik ben wel het geld kwijt. Ik ben die auto kwijt. En de waarde van die auto, daar zit ik mee. En Van Henk begint natuurlijk over die waarde van die 10.000 euro. Koopman is die. Ik voel nattigheid. En ik zeg, ja. Maar, moest luisteren. Maar het was niet zo'n deftige auto meer, hoor. Kom. Ik heb erin gereden. En de koppeling en de banden en de APK. En ik heb hele verhalen dat die auto allemaal minder waard zou zijn. Ik begin behoorlijk af te kraken. En ik zeg, nou, misschien was die auto 2000 euro waard, maar geen 10. Daar zitten we. Wie heeft nu gelijk? In de oude dag, en dat is echt zo, was er een taxateur van God. Dat was Mozes. In soortgelijke situaties moest Mozes dan ten tonele verschijnen. En die moest uitmaken wat de waarde dan zou zijn. Nou, wij bellen Mozes. Ik sla door, dat weet ik wel, maar het voorbeeld wil ik even afmaken. We bellen Mozes en zeggen: Mozes, wilt u alsjeblieft even komen en wilt u even uitmaken hoeveel die auto van Henk Burggraaf waard was? Mozes had verstand van auto's. Volgens onze kinderen had hij als eerste een auto, ging in zijn eentje de berg op. Dus hij moet een auto gehad hebben, hij heeft verstand. Sorry, tussenzin. Mozes zou als taxateur van God deze waarde dan kunnen inschatten. En die komt tot de conclusie: het was toch 10.000 euro. En ik voel hem al kriebelen. En Mozes zegt: moest luisteren, er zijn nu een paar dingen die je moet doen daardoor. Jij hebt gestolen. Jij moet naar God toe een ram ten schuldoffer brengen, een offerdier brengen, want jij hebt God oneer aangedaan door deze daad. Dit moet vergoed naar God toe. En je moet Henk Burggraaf de volle waarde vergoeden. En je moet er 20% bij doen. Een vijfde daaraan toevoegen. Henk Burggraaf heeft 12.000 euro. En die denkt, als daardoor dat nog 3 keer doet, dan heb ik bijna een nieuwe. Maar iedere keer krijg ik 20% extra. Hij blijft koopman. Wat ik nu zeggen wil, en ik hoop dat het overkomt, is dat het eind van het verhaal voor Henk beter is dan het begin van het verhaal. En ik meen dat heel serieus. Zo'n ram, dat moest een in waarde geschat ram zijn. Dat mocht niet een afstandsbeestje zijn van blind of half kreupel of markeert van alles aan, weet je wel. En in waarde geschat. Dat betekent dus niet een fooi. En de prijs die betaald moest worden, in zilveren sikkels naar de sikkel van het heiligdom, zegt de Statenvertaling zo plechtig. Dus de heilige sikkel staat hier. Dat is de taal die we hier in de NBG-vertaling tegenkomen. Dat betekent ongeveer hetzelfde als de koers van de hemel telt. Niet onze koers van allemaal inflatie en geldontwaarding en zo. Nee, de koers van de hemel telt. En die koers van de hemel is die zilveren sikkel, de sikkel van het heiligdom. Dat het zilver is, en dat is al vaker gezegd, is altijd annex aan verzoening. Zoengeld en zilver horen onlosmakelijk aan elkaar. Nou hoop ik dat het gaat dagen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, broeder en zuster. Er is maar één die mijn schuld kon inschatten. Dat was Gods taxateur. Was dat Mozes? U weet het al. Er is maar één die wist hoe hoog mijn schuld was. Er is maar één die wist wat er vereffend moest worden. Er is maar één die de koers van de hemel kende, die de sfeer van het heiligdom kende. Wie was die ene? Dat was de Heer Jezus. En die zei: ik ga voor dato betalen. Hij heeft niet afgedongen. Ik ging afdingen omdat het een minder hoog geschat autootje zou zijn. Weet je, als wij een kwestie hebben. Stel, ik heb een grote mond tegen Henny gehad en ik heb van alles gezegd. Of ik heb iets weggepikt of zo. Maar dan begint het altijd met: ja, maar jij haat ook en jij haat. Weet je wel, iedere keer beginnen we met de schuld te verleggen. Als jij nu niet daar op die stoel had gezeten, dan was dat niet gebeurd, weet je wel. Dat is niet ruiterlijk erkennen van: ik was fout. Maar ja, je begint wel ongeveer met: ik was fout. Maar je bedoelt eigenlijk te zeggen: de grootste helft van de fout ligt bij jou. Bij die andere broeder, bij die zuster, bij die. Altijd ligt het ergens anders. Afdingen noem ik dat. Dat is geen 120% betalen, dat is maar 20% betalen. En daardoor blijven de problemen hangen. Daardoor wordt er onder de mat van de meeste gemeenten en ook de meeste huishoudens, ik weet niet hoeveel oude prut gevonden. Het is nooit uitgepraat, het is nooit weggedaan. Het is er nog. En er hoeft maar een heel klein beetje storm te komen en die hele zaak waait weer door het huis of door de gemeente of vul maar in. Dit is een heel belangrijk principe. En de Heere Jezus heeft jouw schuld gezien en hij is voor jouw schuld aan het kruis gegaan en hij wil zo graag dat je gaat beseffen dat al je schuld is weggedaan. En dat de Heer Jezus meer betaald heeft dan er aan schuld lag. Daarom staat er van hem: wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Hij heeft het teruggegeven. Helemaal. Voor 100%, nee, 120%. Een vijfde daaraan toegevoegd. En als ik dat doortrek, dan klinkt het nog anders. Dat God meer heeft gekregen dan Adam en Eva ooit zijn kwijtgeraakt. En dus heeft de Heere God een rechtvaardige grond, een enorme basis gevonden om jou en mij meer te geven dan Adam en Eva ooit gehad hebben. Dit is zo rijk, zo onnoemelijk rijk, dat je het wel zou willen uitjubelen. Dat je iedere keer gaat zeggen: mijn schuld is vergeven, mijn schuld is weg. Hij heeft betaald. Waar heeft hij betaald? Ja, aan dat kruis. We leven nu weer in de tijd van Goede Vrijdag. Pasen. Ik vind het zelf een hele mooie tijd. Ik hou van de passionen. Ik vind het prachtig om naar Bach te luisteren. Ik schitter het. Ik doe het ook. Luister ze allemaal, alle vier. De passionen iedere keer weer af. Maar ze blijven allemaal steken. Ja, bij het evangelieverhaal uiteraard. Want het zijn Johannes of Matthäus of Lucas of Marcus passionen. Maar wat bijna nooit genoemd wordt is dat mijn schuld niet is vereffend door de geeseling door Pilatus en zijn soldaten. Dat mijn schuld niet is vereffend doordat hij bespuwd, geslagen, geschopt, miskend werd. Dat mijn schuld niet is weggedaan omdat ze hem aan het kruis spijkerden als zodanig. Dat is vreselijk, dat is een afschuwelijke pijn en een vreselijke marteling. Maar dat is niet de vereffening van mijn schuld. Maar de Heer Jezus heeft in die 3 uren van donkerheid voor mij betaald. En die pijn is niet te omschrijven. Dat is de moeilijkheid. Hoe zouden we die pijn van onze Heer Jezus kunnen omschrijven als je denkt aan dat wat daar in die 3 uren van donkerheid is gebeurd. Toen hij beladen werd met al die schuld. En hij zei: ik zal het betalen. Ik ga het vereffenen. Ik ga dit verrekenen. Reken het mij toe. Doe dit. Heilige God, mij verlaten en dato gaat vrij uit. Dat is het schuldoffer. En ik hoop dat dat doordringt, dat heel die schuld van ons vereffend is door het geloof in de Heer Jezus. Is dat zo? Zijn dat alleen de schulden die ik tot en met vandaag had? Horen daar ook de schulden bij die ik morgen misschien maak of volgende week? Die horen er ook bij. De Heer Jezus wist hoe jij zou leven en wat er zou gaan gebeuren. Het is zo'n bevrijding voor jezelf als je leert zien dat al die schuld, die torenhoge stapel met rekeningen, dat die torenhoge stapel met rekeningen weg is. Dat ze vereffend zijn, dat ze betaald zijn. En meer dan dat, de Heer Jezus heeft dat gedaan. Dat geeft vreugde. Dat is zo'n bevrijding dat ik je alleen maar kan aanraden om zeg dat dan, dank u wel voor. Zeg dat dan. Uit je dan. Ga dan een keer zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor dat wat u daar aan het kruis hebt gedaan. Voor dat geweldige werk. En je hoeft niet te wachten tot paastijd of zo, dat een mooie week om dat dan te beleiden. Nou, doe het elke dag maar. Vertel de Heer Jezus dat daar op dat kruis alle schuld betaald is. Zijn offer heeft mijn schuld betaald. Hoe zou ik kunnen vergoeden? Hoe zou ik kunnen betalen? Wat zou ik hebben om terug te betalen? Niets heb ik. Ik heb niks. Ik kan niks. Ik kan alleen maar belijden, Heer Jezus, dank u wel. En stel nu eens dat je zo deze schuld gaat zien. Die schuld die echt weg is, voor eeuwig weg is. Want de Heer Jezus heeft dat vereffend. Hij heeft daarvoor betaald. Dan word je blij. Ik weet het. Nu ga ik terug hè, met die offers. Dit is het schuldoffer. Dan ga je zeggen, ja maar... En als ik morgen dan weer dingen doe... Ja, ik wilde dat niet. Natuurlijk niet. Ik was helemaal verguld met het idee dat de Heer Jezus al mijn schuld had betaald. Dus ik wilde de volgende dag helemaal niet weer verkeerde dingen doen. Maar het bleek toch weer boven te komen. Er zit toch nog iets van die oude prut in. En de Bijbel zegt, maar de Heer Jezus is ook het zondoffer. Dus ik ben ook een nieuwe schepping. Niet alleen mijn schuldige daden zijn vereffend, maar ook die zondige natuur. Dat wat iedere keer aanzet tot zondigen. Ja, maar dat is ook weg. Oh, dan ben ik dus een heilige. Dus ik ben heel anders. Ja, je bent volstrekt nieuw. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En wat uit God geboren is, kan niet zondigen. 1 Johannes. Dit nieuwe leven in mij kan niet zondigen. Ja, maar je kunt toch niet buiten jezelf treden? Je kunt niet zeggen dat je niet zondigt. Want zegt de Bijbel ook niet ergens, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Zelfde eerste Johannesbrief. Ja, klopt. Ik ga helemaal met je mee. Als de mensen tegenkomen die zeggen, nou, ik zondig niet meer. En die gezelschappen, die zijn er vandaag de dag. Ineens is het helemaal anders. Ze zondigen niet meer. Ze zijn nieuwe scheppingen. Ik ken een zuster die schot haar man voor rot. Echt helemaal. Nou ja, ik zal maar geen termen verder gebruiken. Maar het leek nergens op. En ze zei, ik heb het niet gedaan. De Heilige Geest heeft gesproken. Ja, nou, wij zeggen met een frons van, een hele typische geest heb u dan. Vond ik ook hoor. Heel bijzonder mens. Maar ze zei het wel zo. Dat komt ook vandaag veel vaker voor dan wij vermoeden. Alsof die oude situatie geen rol meer zou spelen. Ik weet het wel. Houd het er dan voor dat je voor de zonde dood bent. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Maar in mij woont iets en dat blijft kennelijk zo. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik kennelijk wel. En ik blijf in die malle molen rondtollen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dat is de bevrijding in Romeinen 8. En een prachtige bevrijding. Onze schuld is weg. Onze zonden zijn vergeven. En de Heer Jezus heeft betaald met zijn eigen leven. Met het kostbaar bloed van een onberispelijk en vlekkeloos offerlam. De Heer Jezus heeft het gedaan. God ziet mij helemaal blanco, helemaal schoon. En die zondige fabriek van mij, die alleen maar aanzet tot zondigen, ja, die is weg. Die is door de Heer Jezus ook weggedaan. Hij heeft mijn schuld, mijn zonden in zijn lichaam gedragen, gebracht op dat hout. En hij is daar in diezelfde 3 uren van duisternis tot zonde gemaakt alsof het allemaal zijn schuld was, alsof het allemaal van hem uitgegaan was. Hij is de, alsof hij de wortel, de oorsprong van al die zonden zou zijn geweest, de Heer Jezus. Maar stel nu dat je die beide dingen nu op dit moment hier zittend op een rij zet. Mijn schuld is weg in die zondige natuur. God ziet mij in Christus aan. Als ik opnieuw schuld op mezelf laat, dan mag ik dat beleiden. Niet om een kind van God te worden dan, of om een beter kind van God te worden, maar wel om de harmonie en de blijdschap van het geloof opnieuw elke dag te beleven. Daarom moeten we onze schuld en onze zonden ook beleiden. Nog dagelijks. En als je het niet doet, dan blijft het inderdaad hangen. De blijdschap is dan weg. En als dat in de gemeente niet gebeurt, dan blijft het ook hangen. Je komt het elke keer bij elke windvlaag weer tegen. Je komt het iedere keer weer tegen. Maar stel nu dat je die twee offers, het schuldoffer en het zondoffer, nu vanavond in je hart slaat, wat ga je dan zeggen? Nou, ik ben er eigenlijk zeker van dat je zegt, Heer Jezus, dank u wel. Dan ben je precies bij het dankoffer, waar God zijn hand uitsteekt en zegt, ik bied je vrede aan, dan ben je eindelijk zover dat je compleet dank je wel gaat zeggen. Dat is lofprijzing. Lofprijzing is niet dat we het hier zo goed hebben. Dat is ook trouwens niet zo. Lofprijzing is ook niet dat het ons zo goed gaat in de toekomst. Dat is waarschijnlijk wel zo. Maar lofprijzing is dat je dankt voor het geweldige van de Heer Jezus. Voor Gods hart, voor Gods genade, voor Gods liefde, voor Gods bewogenheid, voor Gods buitengewone gunst. Hij wilde zo graag zijn hand uitsteken, want hij is vrede. En hoe kan God dan zijn hand uitsteken? Omdat er iemand is die zei, ik eer uw vader, ik maak uw bijzondere kenmerken, uw bijzondere eigenschappen duidelijk. Ik wil etaleren wie u bent en ik wil tonen wie u bent. Ik wil uw hart tonen. Ik weet het, ik zal daarvoor sterven. Ik zal alle schuld op mij nemen. Maar u moet gelegenheid hebben om uzelf te openbaren, omdat u groot gemaakt wordt. Brandoffer. En dat doe ik door mijn leven op aarde, spijsoffer. Dat doe ik door het brandoffer, door het offer op het kruis van Golgotha. Het is een beetje veel, maar u hebt het gehad in de loop van de avonden. Met andere woorden, die vijf schitterende deeloffers vormen samen één offer. En het is voor ons razend moeilijk om in dat ene offer, dat aan de ene kant afschuwelijk is vanwege onze schuld, moest buiten de lege plaats verbrand. Vanwege onze zondige natuur, buiten de lege plaats verbrand. Maar datzelfde offer is voor God zoiets bijzonders, omdat zijn hart openbaar werd en hij daarin zijn vreugde vond, want hij zag zichzelf openbaar worden. Zijn hele wezen, zijn ik ben, zijn Yahweh zijn, ik zal zijn die ik zijn zal, is zichtbaar geworden. En daar heeft hij zich mateloos in verheugd. Dat is ook het offer. Daarom is het offer in het Nieuwe Testament gewoon het offer. Er zijn niet vijf kruisen. Er is maar één kruis. Er is maar één offer. Maar in het Oude Testament wordt dat uit elkaar getrokken. In beelden. In stukken geknipt bijna. Om ons duidelijk te maken dat er inderdaad allerlei facetten aan dat offer zijn. En die facetten die zijn stuk voor stuk de moeite van aanbidding waard. Stel dat dat overkomt in ons hart en in ons denken, broeder en zuster, dan is onze lofprijzing anders. Ik geloof dat stellig. Dan gaat het niet in onze lofprijzing om iets van onszelf, van dank u dat u ons van de week bewaard hebt. Nou ja, ik reed gisteren in Veenendaal, een heel klein stukje, en een auto zwaaide ineens pal voor me en ik denk, bats, ik zit er bovenop. Ging net goed, ging precies goed. Is dat wat ik bedoel? Ja, ik dank de Heer dat hij ons bewaard heeft. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar is dat de aanbidding? Of is dit alleen maar dankzeggen voor de bewaring? Nou, dat was het laatste. Je mag er ook voor danken. Maar mag je niet bidden voor de keuze die je morgen vroeg misschien moet maken? Moet ik wel, moet ik niet? Weet je, laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Alsjeblieft. Ga nu niet zeggen van ja, ik mag alleen maar heel erg super vroom zijn. En ik moet alleen maar in termen van Leviticus 1, 2, 3, 4, 5 bidden of aanbidden. Want de rest, dat deugt niet volgens dato. Nou, dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Dat wil ik ook niet. Want ik wil zo graag dat u elke zaak bekend maakt bij God. Alles. U mag hem alles zeggen. En u mag ook overal voor danken. Dankt in alles of dankt hem voor alles. Voor alles. Of voor alles. Dus in de eerste plaats. Ik weet niet precies waar je het moet plaatsen, die klemtoon. Maar in elk geval, dat mag, dat moet. Maar er is ook iets waarvan de Vader zegt: ik zoek aanbidders. Ik zoek die mensen die mij aanbidden. En die hulde brengen. Die eens een keer op hun knieën vallen en zeggen: het is zo overweldigend als ik aan uw offer denk. Dan kan ik alleen maar knielen, dan kan ik alleen maar aanbidden, kan ik alleen maar zingen, kan ik alleen maar glorie brengen aan u, onze God, mijn God en Vader. U, Heer Jezus, wil ik huldigen, u wil ik prijzen. En ik hoop dat dat overkomt. Ik had de afgelopen dagen een lezing in Sliedrecht over het boek Exodus, dat ze het gebeente van Jozef meenamen uit Egypte. U kent de geschiedenis van Jozef. Jozef heeft daar als onderkoning mogen dienen. De Israëlieten zijn er naartoe gegaan. Ze hebben daar 430 jaar gewoond. Na een korte tijd is Jacob, die ook naar Egypte kwam, overleden. En Jozef heeft een begrafenis geregeld voor Jacob. Zijn lichaam is gebalsemd en is toen naar het beloofde land gebracht. En is daarbij gezet in het graf. Ze hebben een rouwdienst gehouden bij de doornendorsvloer op de grens tussen Moab en de grens van Egypte en het beloofde land. Plechtige rouwklacht. Dankdienst. Toen Jozef stierf, had dat ook gekund. Hij had best macht gehad, en die macht bleef nog wel een poosje hangen, om zijn eigen begrafenis te regelen. Dus op dezelfde wijze had ook het gebeente van Jozef in het beloofde land begraven kunnen worden. Dat is niet gebeurd. En nu vraagt zich af, ik ook, waarom dan? Volgens de geschiedkundigen is het zo gegaan dat zijn lichaam natuurlijk naar de Egyptische wijze gebalsemd is. Geprepareerd is, zo zal ik het dan maar zeggen. En dat geloof ik ook. En dat vervolgens dit allemaal in een loden kist zou zijn gelegd. Ik citeer hoor. Ik weet dat niet, maar geschiedkundigen zeggen dat dat zo is. En die loden kist met het gebeente van Jozef heeft daar pakweg 350 jaar gestaan in Egypte, ergens. Waarschijnlijk onder een soort piramide, maar toch. En toen was het moment van uittocht uit Egypte daar. En toen, en dat had Jozef bepaald, toen hebben ze zijn gebeente meegenomen. En ze hebben daar 40 jaar met die lode kist gezeuld. Sorry voor mijn term. Ik denk, dat is best lastig geweest. Best moeilijk geweest. Los nog van alle andere dingen. Maar ook dit is een bijkomstige moeilijkheid geweest. Ze hebben het. Zal ik het gewoon zeggen met een tekst? Het is misschien een hele moeilijke. Het sterven van Jezus met ons omdragende. Tekst uit het Nieuwe Testament. Waarom zouden we de dood van de Heer Jezus moeten verkondigen? Waarom hebben ze het gebeente van Jozef meegevoerd? Iedere keer herinnerd aan zijn sterven. Jozef, een type, een beeld, een schitterend beeld van de Heer Jezus. Een vrij compleet beeld van de Heer Jezus. Van degene die zich overgaf. En die tot zegen is geweest. Die alle diepten heeft gekend van gevangenis, van verlatenheid, van miskenning en zo. Als Stefanus een reden houdt in het Nieuwe Testament door de Heilige Geest, had het niet op kunnen schrijven. Dat hoeft ook niet volgens de Heer Jezus, want op dat moment zou ingegeven worden wat ze zouden gaan zeggen. Nu, dat is gebeurd en hij begint een verhaal over Jozef, Stefanus. Ze snappen het. Beeld van de Heer Jezus. Expliciet zegt hij dat. Altijd het gebeente van Jozef meedragen. Sommigen zeggen, ja, maar ik hoef toch niet elke keer herinnerd te worden aan het sterven van de Heer Jezus. Het is toch ook zijn opstanding? Amen. Hij leeft. Gelukkig. Paar zondag. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is niet hier. Hij leeft. En toch het gebeente van Jozef meevoeren. Een van de beste illustraties van, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Houd je bezig met mij. Richt je aandacht op mij. Dat is echt zo. Het offer van de Heer Jezus, broeder en zuster, is niet zomaar iets. Dat moet ons leiden tot aanbidding. Dat moet ons brengen tot knieval voor hem. Dat moet ons inderdaad alles, ja, alles geven om onze God en onze Vader en om onze Heer Jezus te eren. Maar ik zei zo pas al in mijn inleiding dat er een praktische kant aan zit. Als wij dit nu zien, hoe God deze dingen heel precies en heel nauwkeurig heeft aangegeven, hoe moet het dan bij ons? Ik zeg zo pas al, als ik naar hen toe iets moet beleiden en ik zie kans om daar een enorm stuk af te peuteren door te zeggen, jij hebt ook schuld en als jij niet dat had gezegd, dan had ik het niet zo gezegd. Dit soort discussies hebben jullie nooit gehad, zullen jullie ook misschien nooit krijgen, maar ik heb ze wel en ik ken mezelf een heel klein beetje. Om nu te zeggen, ik was fout. Mijn schuld. En dan niet zeggen, maar jij had ook, dat zal wel. Ik had mijn dochter een keer dingen toegewenst die helemaal niet goed waren. Ik had ze van alles gezegd en ik moest spreken in Breskens. Ik moest om 8:00 beginnen en ik kon geen woord uit mijn keel krijgen. Dan sta je in een telefooncel. En ik had in die tijd nog geen mobiele, weet je wel. Celletje. Ina, ik moet je beleiden dat ik dat niet had moeten zeggen. Ja, papa, dat was mijn schuld. Ik zei, nee, daar heb je het weer. Weet je wat, dat zei ze gelukkig. Dat was misschien ook wel de aanleiding, maar ik was uit de bocht gevlogen. En dat uit de bocht vliegen van mij, dat moet ik beleiden, dat moet ik wegnemen, dat moet ik oplossen. En of die ander nu aanleiding heeft gegeven, is niet mijn zaak, dat is die zaak voor die ander. Waren we maar eens zo eerlijk voor elkaar? Ik noem dit niet als een hoogtepunt van, zo ben ik altijd, maar misschien heb ik ook wel enorme stukken laten liggen die ik niet beleden heb. Maar ik wilde zo graag helder hebben dat wij in de praktijk van onze geloofslevens, ons omgaan met elkaar in huwelijk, in gezin, maar ook in gemeente zijn, dat we deze dingen recht moeten zetten. En dan moeten we niet met 80% gaan komen. Ik weet het wel, iedere faillissement gaat ongeveer zo van, ja, nou ja, bied maar 60%, zegt de bank, weet je wel. Nou, als je 60% biedt van wat er aan schuld staat, dan zegt de bank akkoord. Want ze zijn bang, als dat nog verder sleept, dan krijgen we niet eens 30%. Dus ze nemen heel vlug genoegen met een heel ander bedrag dan er eigenlijk staat. Nou, zo is onze economische wereld. En ik snap dat ook wel. Maar als het om de geloofdingen gaat tussen de Heer en ons, alsjeblieft, ga niet afdingen. Ga niet zeggen, zou 80% ook wel genoeg zijn. Nee, zegt de Bijbel 120%. En ik bedoel er dit mee. Als er een kwestie is tussen A en B, dan is het aan het eind beter dan het aan het begin was. Het is dan beter omdat er 120% gehaald is. Je kunt er een klein grapje van maken, maar ik bedoel dat niet zo ludiek. Ik wil zo graag zeggen dat het dan gewoon naar God toe in orde is en aan de andere toe in orde is. En niet een klein beetje, want dat is gewoon weg. En er komt wel weer wind van alles. Maar ja, dat probleem is weg. Dat telt niet meer. En daar zegt iedereen van, ja maar ho, daar praten we niet meer over. Het is nu beter dan toen. Dus alsjeblieft, dit kan nooit meer een rol spelen in de beoordeling van iets. Het schuldoffer is behalve een aanbiddingsaangelegenheid ook nog een hele praktische, pastorale aangelegenheid. En dat element wil ik graag meenemen vanavond. Dat is ook zo. Als dit niet gebeurt, dan blijft van alles hangen en dan krijg je dit iedere keer weer terug. Ik hoop dat je nu, terugdenkend aan de Leviticus offers, die 5, ze op een rijtje kunt zetten en anders dan alsnog de cd'tjes. Maar probeer het. Probeer het. En ga nu eens de komende dagen de Heere danken voor het schuldoffer Ik dank elke morgen. Echt heel bewust. Ik heb het geleerd en ik sla niet over. En ik dank voor het zondoffer. Voor het feit dat hij mij in Christus aanziet. En daar ben ik zo blij mee. En ik zeg ook heel vaak bij. Dat is me goed ook. Want als u me echt zou zien zoals ik er vandaag weer voor sta. Of gisteren geweest ben. Nou, dat zou voor u waarschijnlijk niet aangenaam zijn. En ik dank voor het feit dat God vrede aanbiedt. In de Heer Jezus. Dat doet hij nog. Hij steekt zijn hand uit. Maar hoe kan dat dan? Omdat hij door de Heer Jezus zo geweldig is geëtaleerd. Als de genadige, de liefdevolle, maar ook als de God die graag, die mild is in schuldvergeving. Laat ik maar eens een tekst uit een van de psalmen gebruiken. Mild in schuldvergeving. Dat is de Heer. Die dingen op een rij zetten, brengen je echt op je knietjes. Niet om te smeken van Heere vergeef, maar om te zeggen Heere dank, dank duizendmaal. Zij u de dank en de eer. Duizendmaal, duizendmaal. Schildoffer, zondoffer, vredeoffer, spijsoffer, brandoffer. Het offer. Amen. Ik wil nog graag met jullie danken. Onze God, onze Vader. We willen het niet rekken, we willen niet verder, we willen gewoon buigen, we willen aanbidden. Vader, we willen u hulde brengen voor zo'n offer, voor het offer van uw Zoon, de Heer Jezus, die hier op aarde is gekomen om uw hart te tonen, uw wezen te etaleren, om uw bijzondere kwaliteiten te tonen. Hij wilde laten zien wie u bent. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. We willen u danken voor de Heer Jezus, die in zijn leven en in zijn sterven u zo schitterend heeft verheerlijkt. Daarom genoot u daarvan, daarom was dat een lieflijke reuk voor u. En dat gaf u gelegenheid om uw hand uit te steken naar mensen, vrede aan te bieden aan mensen die geen vrede kenden. En al die mensen zaten met het enorme probleem van hun schuld en het probleem van hun zondige natuur. En daarvoor is de Heer Jezus aan dat kruis gehangen. Daarvoor wilde hij van een heilige God verlaten zijn. Daarvoor wilde hij in die uren van donkerheid betalen, betalen, betalen. En hij heeft betaald. En uw woord zegt dat hij meer dan 100% gegeven heeft. Het kan ook haast niet anders. De Heer heeft altijd meer dan dit om u te geven. Dat is een tekst uit 2 Kronieken. En ik vind het zo'n prachtige tekst. Yahweh altijd meer heeft dan dit om te geven. De Heer Jezus heeft meer gegeven dan er aan schulden lag. En u is alles vereffend. Vader, we willen u aanbidden. We willen u groot maken om de Heer Jezus. Om het offer. Om dat wat hij heeft gedaan. En we willen ook zo vragen of we onze praktische levens een beetje de kleur zullen krijgen van dit schuldoffer. Zodat er geen kwesties blijven hangen of half uitgepraat zullen zijn. Maar dat alles dan in orde is. We willen u danken voor het enorme feit dat er maar één is geweest die de totale schuld kon overzien. En die dat ook heel precies wist. En ook wist hoe men in de hemel dacht over die schuld. De koers van de hemel kende, Gods heiligheid kende, de sikkel van het heiligdom kende. Zo willen we u danken, Vader, voor deze prachtige uitdrukkingen uit het Oude Testament. En in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen willen we u danken voor het offer van uw Zoon. We prijzen u. Amen.